denk ik, hè, dat het deze is. Ja, prima. Prijs God. Altijd heerlijk als Jaap de zangdienst doet. Vader van drie nu. Hè? Heerlijk, hè, als kleintjes groot worden. Zo lang heb ik al een relatie met deze gemeente. Ik moet u zeggen, ik spreek regelmatig voor een Nigeriaanse kerk in Den Haag. En vaak is dat dan een paar dagen. En dan stoppen ze me in het NH-hotel. Nou, ik ben inmiddels zo vertrouwd met dat hotel, dat ik zeg tegen iedereen, dat is my home away from home. Dat is thuis, weg van thuis. Maar u bent eigenlijk ook zoiets. Deze gemeente is een gemeente waar ik me thuis voel. Thuis, weg van huis. En ik dank u voor al het vertrouwen en al die jaren dat ik hier heb mogen dienen. En dat is geweldig. En ik ben nog niet weg. Ik ga een beetje weg. We gaan waarschijnlijk, of we gaan zeker, maar wanneer weet ik nog niet, emigreren naar Zuid-Afrika. We hebben daar een huis gekocht. En, maar dat duurt nog wel een jaartje, want mijn eigen huis moet eerst verkocht. En ik geloof niet in 3 jaar. Want ik wil daar ook tijd van leven hebben. Dit is de leukste periode ook altijd, vind ik, van het jaar. Ten eerste is het voorjaar, het is geweldig. Maar het is ook nog de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Daar is iets bijzonders mee. In de Joodse traditie is dat natuurlijk, en het is bijbels, niet eens Joods, want het zowel Pesach als het Shavuot, oftewel het wekenfeest, wat het te maken heeft met die 50 dagen en die periode daartussen, dat noemt de Heer zelf in Leviticus de feesten des Heren. Heeft dus niks met het Jodendom te maken, maar alles met de Heer. En daar geloven we toch in. Amen. En in die tijd, daar telt men de eerstelingen van de oogst. Dan vind ik dat geweldig. Want God telt ons ook. Kom eens met mij mee naar een tekst in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 22. Sorry, het is 12 vers 22. Hebreeën 12 vers 22. En daar staat, maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Vind ik altijd heerlijk, want de berg Sion heeft alles te maken met lofprijs en aanbidding. En dat hebben we net gedaan. Wat een heerlijkheid. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem is belangrijk voor ons. En tot 10.000-tallen van engelen. Heb je ze gehoord toen we er net aan het zingen waren? En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. Nou, denk ik bij eerstgeborenen altijd aan de Heer Jezus. In de Hebreeën, in de Romeinenbrief staat dat Jezus de eerstgeboren is. Natuurlijk kennen we hem als de enige geboren. En hier staat een kerk, een vergadering, en dat zijn wij. Een kerk is niets anders. Zelfs voor onze Nederlandse wet ben je een kerk als je regelmatig rond de Bijbel vergaderd bent. Apart, hè? Dus als je een vergadering bent van eerstgeborenen, dan is het belangrijk dat die eerstgeborenen, dat je dat gaat beseffen. Nou ben je misschien een tweede of een derde of een tiende in een gezin. Maar die eerstgeborenen ben je altijd in het Koninkrijk van God. Want in hem, die eerstgeborenen, zijn we ook eerstgeboren. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat in het Oude Testament ontving de eerstgeborene iets heel bijzonders als de vader stierf. Hij kreeg een zegen. En hij kreeg ook een deel van de erfenis, als er meerdere waren. Anders kreeg je natuurlijk de hele erfenis. Als je in je eentje bent, krijg je altijd alles. Ik had dat geluk. Alleen er was niet zoveel alles. Maar als je dan met z'n tweeën bent, dan krijgt de oudste, de eerstgeborene, krijgt een dubbel deel. Dus 66,6666%. En die ander krijgt dan 33,3333%. Je krijgt een dubbel deel. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat is prachtig. Want wat is onze erfenis? Dat staat beschreven in de brief van Efeze. Daar staat dat wij de Heilige Geest krijgen als een onderpand van onze erfenis. En toen was voor mij het plaatje helemaal klaar hoor. Want ik dacht, een dubbel deel van de Heilige Geest, dat hebben we nodig. Want een dubbel deel van de Heilige Geest betekent dat we en koning en priester zijn. Want we zijn een koninklijk priesterschap. En de koningen werden gezalfd en de priesters werden gezalfd. Nou, dat is alvast een opsteker, toch? Kan ik nu naar huis? Het is zo belangrijk dat we daaruit gaan leven, lieve mensen. En dat is nou zo leuk, die tijd tussen Pesach en Pinksteren, Pasen en Pinksteren. Wij noemen dat Pinksteren, de Jodendom noemt dat Shavuot, het meervoud van één week, Shavuot, meervoud van weken. Want er zijn 7 weken nodig om die eerstelingen te tellen. En toen dacht ik, och Heer, we zijn niet alleen eerstgeborenen, maar we zijn ook nog eerstelingen. Waarom? Kom eens met me mee, als ik het kan vinden, denk ik niet. In Exodus staat beschreven, ik ga het u vertellen. Exodus staat beschreven dat toen de Joodse mensen, Hebreërs, ik bedoel de Israëlieten, het bloed aan de dorpel en aan de deur was, ging de engel van verderf aan hun voorbij. Maar de eerstgeborenen vanuit Egypte, zowel van de mensen als van de dieren, die werden omgebracht door de engel des doods. En dan is het allemaal passé, dan is het allemaal gebeurd. Dan zijn ze gered, ze zijn door de Rode Zee gegaan. Ze zijn richting beloofde land. En dan zegt de Heer iets. Hij zegt, weet je nog, toen ik de eerstelingen spaarde, de eerstgeborenen spaarde, uit de mensen en uit de dieren. Ik heb daar een bedoeling mee. Ik wil namelijk dat je die apart zet voor mij. Ik wil dat je ze gaat apart zetten tot de dienst van de Heer. En van de dieren moeten er offers gebracht worden. En de eersteling zul je sparen, behalve als het een veulen is, als ik me goed herinner. En nog 2 andere dieren, die moet je lossen met een ander dier. En als je geen ander dier hebt, dan moet je het doden alsnog. Oké, de betekenis daarvan laat ik maar even staan. Maar het gaat even over die eerstgeborenen. En toen maakte God ons als eerstelingen, want waren wij niet net eerstgeborenen, maakt hij ons apart gezet. En dat betekent dat wij geheiligd zijn, hè? Want alles wat heilig is, is apart gezet. Hè? Is dat zo? Dat kent u toch? Dat weet u toch? Ik herinner me dat toen ik voor het eerst in Bunschoten kwam, en Thomas kent die tijd nog, dat was onder leiding van Bert Boonstra, dan huurden jullie het zwembad en dan werd er gedoopt. En omdat je toch al voor dat zwembad had betaald, ging je daarna er ook maar in zwemmen. Dat heb ik acuut veranderd. Want als je iets heiligt voor de Heer, heb je er daarna niks meer te maken. Dan mag je niet meer voor eigen gebruik doen. Zoals God de eerstelingen heiligt voor zijn eigen gebruik, hebben we niets meer te maken met ons. Wauw, dat is wat. Wauw. Dus wat aan de Heer geheiligd is, kun je niet meer aankomen. Man, beseften we dat allemaal maar eens. dan kwam je niet meer aan die ander. Dan sprak je niet meer kwaad. Dan deed je geen nare dingen meer. Dat is opvoeding, lieve mensen. We moeten gaan opgevoed worden totdat we het besef hebben dat we eerstelingen zijn. Ik weet niet hoe ik hier terecht gekomen ben, maar ik sta mijn partij te improviseren. Dus ik ga nou toch maar eens even weer terug naar wat ik eigenlijk wilde doen. En dat gaat erover dat we de Heilige Geest moeten hebben. Een dubbel deel van de Heilige Geest. Nou, die hebben we alvast zitten. De Heilige Geest, ik ben trouwens ook dankbaar dat ik hier mag zijn, omdat ik besef dat jullie niet altijd zo heel erg veel met Israël op hebben gehad in het verleden. En ik moet u eerlijk bekennen, ik ben net een paar maandjes geleden gevraagd om bij de broer van Bertha en Gert-Jan te komen helpen als ambassadrice. En dat vond ik enig, want in 1981 heb ik helpen oprichten Christenen voor Israël. Dus ik heb altijd visie gehad voor Israël. Maar niet alleen voor Israël, ook voor het lichaam van Christus. En die twee, die horen bij elkaar. Want als je Israël niet hebt, heb je ook de kandelaar niet. Herinner je dat in boek Openbaring Jezus het altijd heeft over de kandelaar van de gemeente? Nou heb ik een plaatje meegenomen, maar dat mag nog even niet. Ik ga jullie vanuit hier een ander plaatje zien, laten zien. En dat is, oeps, nou springt hij toch weg. Dat is dit plaatje, de kandelaar.
En dan wil ik dat u alvast opzoekt, Zacharia hoofdstuk 4, eerste vers.
Het Oude Testament. Toen we ons huis zochten in Afrika, hadden we eerst een kerk gezocht. En we vonden een hele leuke Zacharia 4 vers 1. Toen vonden we een hele leuke kerk en ze zeiden, Michelle, we willen dat jij ons komt leren uit het Oude Testament. Want nu, tot nu toe, hebben we alleen maar vanuit het Nieuwe Testament geleefd. Er zijn kerken in deze tijd en eeuw, ook in Nederland, die nooit lezen in het Oude Testament, maar altijd in het Nieuwe Testament, omdat daar hun Jezus in staat. Nou, dat is een goed begin, maar dan heb je iets niet begrepen. Want alles wat in het Nieuwe Testament staat, dat staat op het fundament van het Oude Testament. Wij hebben het ook helemaal verkeerd vertaald. Want als wij een oud testament hebben, we krijgen een nieuw testament, dan verscheuren we het oude. In het dagelijks leven. Zo werkt het. Is niet meer rechtsgeldig. Het nieuwste testament is rechtsgeldig. Daarom is het een totaal verkeerde vertaling. Het is het oude verbond en het nieuwe verbond. En Jezus zegt inderdaad als hij die beker op, dit is de beker van het nieuwe verbond. Maar dat betekent niet dat het oude verbond weg is. Want bij God is het een voor altijd durende inzetting. Nou, we gaan dit lezen. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. En hij zei tot mij, wat zie je? Daarop antwoordde ik zie daar een kandelaar geheel van goud met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen er bovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. En ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? En toen de engel die met mij sprak mij ten antwoord gaf, zei hij, weet gij niet wat dit betekent? Ik zei, nee. En hij antwoordde mij, dit is het woord van des heren tot Zerubabel, niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der heerscharen. Die kandelaar, die vertegenwoordigt dus met zijn 7 lampen en de 7 toevoerbuizen van olie, die van 2 olijfbomen komen. Er staat nog ergens een andere passage met 2 olijfbomen. Weten jullie waar? Romeinen hoofdstuk 11. Zullen we even daarheen gaan? Want als je dat nooit zo uit je hoofd kent, dan heb je het vast nooit goed gelezen. Romeinen hoofdstuk 11, vers 11 ook nog. Dadelijk kom ik weer terug op die kandelaar. Er zijn 2 olijfbomen. Een wilde en een edele. En wij horen, zoals we hier zitten, allemaal bij de wilde. Ik had vroeger een vriend, en die kent me al van heel erg lang, al 45 jaar. En die zei altijd, Michelle, die is zo wild als een bos uien. Nou, dat is ook een beetje zo. Ik kan nog steeds een beetje wild zijn. Maar ik ben een stuk rustiger geworden. Maar ik kom wel van nature van de wilde olijf. U ook? Of bent u altijd heilig geweest? Of bent u toevallig Jood? Dan kom je al van geboorte af bij de edele olijf. Nou, ik kom van die wilde olijf, maar prijs de Heer, er was hoop. Dan zegt Paulus, en die geeft de christenen een lesje. Een heleboel mensen denken ook altijd dat Jezus een christen was. Wie denkt dat? Wat? Hij geloofde in zichzelf. Maar hij was geen christen. Het spijt me voor jullie en voor mij. Of helemaal niet, spijt me eigenlijk helemaal niet. Hij was een Jood. En hij blijft een Jood. En hij zal altijd een Jood zijn. En zelfs in zijn verleerlijkte lichaam kan hij altijd herinneren dat hij op aarde was als Jood. En dan zijn er mensen die vanuit het Nieuwe Testament alleen lezen. En die zeggen, nou zie je wel, wij hebben de Messias omarmd, dus wij zijn beter. En dat was al in de tijd van Paulus. Dus wat doet hij hier? Hij spuugt die mensen op hun vestje. Dat is een uitdrukking. Dat betekent, hij wijst ze terecht. Dan staat er, ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten, die Joodse mensen. Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hun tot naijver op te wekken. Wij moeten dus niet de Israëlische mensen en de Joodse mensen afwijzen. We moeten ze opknuffelen. Want door opknuffelen win je mensen. Ga een zielig mens op straat opknuffelen. En je hebt iemand gewonnen voor Jezus. Zo werkt het. Als je hem de les gaat lezen, niet goed. Het is geen leven. Betekent hun, nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de goyim? Hier staat heidenen. Nou, ik kan u verzekeren, ik ben al wel uit die wilde olijf voortgekomen, maar was geen heiden. Maar ik was wel een goy. Een gooi is iedereen die geen Jood is. Zeg eens, ik ben een gooi. En samen zijn wij de goyim. Meervoud, goyim. Tekort rijkdom voor de goyim, hoeveel te meer hun volheid. Dus er is blijkbaar ook nog een volheid. Maar hoe kan dat nou? Dat zal ik je vertellen. Zij kennen het Oude Testament. En ze kennen het goed. Elk jaar weer lezen ze de eerste 5 boeken van de Bijbel rond. En dat doe je nou, zo oud als je bent, doe je dat elke keer. Reken maar dat ze dat kennen. Reken maar dat ze dat bijna uit hun hoofd kennen. En dan op een dag, dan komt Jezus voor ons terug, voor hun voor de eerste keer. En dan staat er in de Bijbel dat degene die zij doorstoken hebben, hebben we dat net gelezen, Goeie Vrijdag. Die zullen ze herkennen als de Messias. Geweldig. En dan ineens vallen alle puzzelstukjes van het Oude Testament op zijn plaats. En dan zien ze Jezus in Genesis en in Exodus en in Leviticus en Numeri en in Deuteronomie, wat trouwens betekent de tweede naam, Yahweh en Yeshua. En in alle profeten en in alle poëzie en in alle historische boeken, daar zien ze Jezus, Yeshua HaMashiach. En misschien begint dan ook het kwartje te vallen. Oh, daarom was onze Joshua, Yeshua, ook zo belangrijk. Als een voorteken en als opvolger van Mozes. Volheid. Ik spreek tot u, Goyim, juist, zegt Paulus, omdat ik apostel van de Goyim ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver, de jaloezie, het erbij komen van mijn vlees en bloed, want ook hij was een Jood, mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig? Want ze zijn geroepen door God als de oudste broer Israël en geheiligd. Dan ook het deeg. Ze zijn zo heilig geworden dat ze apart zijn gezet. En nu verfoeien ze het, omdat ze door die apartzetting zo vaak vervolgd zijn. En dan gaat het verder. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken, indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en wij, gij, Goyim, als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken, indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Halleluja. Wij dragen het niet. Zelfs al bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Wij dragen Israël niet. De wortel draagt Israël. En de wortel die vinden we in een plek die we dadelijk gaan oplezen. De wortel is Yeshua. De wortel is Jezus. En hij draagt de stam Israël. En wij zijn geënt. Nou zitten jullie allemaal in Boskoop. Hoe ent je om een boom te verbeteren? Weet iemand dat? Komt hier iemand uit de bomen? Nou, laat me u verzekeren dat als je een goede boom wil kweken en je wil dus een verbetering doen, dan is het precies andersom dan wat God heeft gezegd. Ja? Is het zo? Want je neemt je neemt een goede tak en je ent die op een slechte boom. Precies andersom. Nou, zo'n typisch God. Die doet het weer even helemaal anders. Of misschien ook nog niet helemaal. Want misschien had hij in gedachten dat Israël inderdaad de Messias nog niet zou omarmen. En misschien waren ze daarin ook wel een beetje wild. Maar God had hun de eerste gemaakt. En de wortel draagt het. Nou, dat is zo belangrijk. En het heeft alles te maken met die kandelaar. Ik laat je nog een keer die kandelaar zien. Die kandelaar, daar wordt iets van gezegd in het boek Openbaring. Dat zijn de zeven lampen en die worden dus gevoed door twee bronnen. Het volk Israël en het volk uit de Goyim. Twee olijfbomen. En wat komt er uit die bomen? Olijfolie. Uit de olijven die gestoten worden. Denk je nog, waarom moet ik door zoveel ellende heen gaan? Dat is omdat er olie uit jou komt. Dus ondergaat nou maar en zorg dat God de olie uit je voort kan brengen. En dan staat er dat in het boek Openbaring, dat de zeven lampen, dat zijn de zeven geesten God. Was je net gewend aan die ene geest, zijn het er ineens 7. Maar die vinden we natuurlijk ook terug in de Bijbel. Dus lees eens even met mij Jesaja hoofdstuk 11. En daar staat, er zal een reis voortkomen uit de tronk van Jesse, Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem, nou tel even met mij mee, zal 1 de geest des Heren rusten. 2 de geest van wijsheid. 3 de geest van verstand. 4 de geest van raad. 5 de geest van sterkte, 6 de geest van kennis, 7 de geest van de vrezen des Heren. 7 geesten Gods die op Jezus zijn. Zeg je ja, maar je hebt 3 keer te veel geest gezegd. Ja, dat klopt. Want dat is namelijk de kandelaar. De middelste lamp heet de dienstknechtlamp. En dat is de geest des Heren. En alle anderen zijn met elkaar verbonden. Verstand en wijsheid. Sterkte en kracht. Kennis en de vrezen des Heren. Daarom hoeft daar niet geest tussen. Het is met elkaar verbonden. Niets in de Bijbel staat er zomaar. En alles is meticulously secuur. Tot op de graad secuur. Mooi is onze God, hè? Geweldig is onze God, hè? Kan je exciting worden, excited worden over onze God? Ik vind onze God zo geweldig. Ja. En dan staat er in het woord dat wij mogen zijn zoals Jezus. Nou is heiligheid is niet iets wat ons bewijst dat we kinderen van God zijn. De gaven van de geest bewijzen niet dat wij kinderen van God zijn. Nee, de gaven van de geest en de heilige geest is aan ons gegeven. Om ons tot de volle wasdom te laten komen. Tot gelijkvormigheid aan de Zoon van God, Jezus, de gezalfde. Daarom heten wij ook christenen. Hij is de Christus, de gezalfde, en wij zijn de christenen, de gezalfden. Dan ga je dan naar je werk. En je denkt, ja, nou, ik heb die baas en zo. Nee, je komt daar binnen. En je bent de gezalfde des Heren. Lieve mensen, ik wil zo graag dat het volk van God, dat het lichaam van Christus zich meer gaat gedragen als de gezalfde des Heren, meer gaat lijken op Jezus. En dan moet dat ingeprent worden. Apostel Paulus wist dat al. Hij zei namelijk in de Romeinenbrief hoofdstuk 12, je moet vernieuwd worden in je denken. En als je in je denken vernieuwd moet worden, dat betekent dat je van jezelf moet gaan denken wie je werkelijk bent. En er zijn zoveel dingen ingeslopen, ook door de oude theologie. Die oude theologie van jullie, heel oud en heel lang geleden, was ooit dat je de plaatsvervanging was van Israël. Het bolwerk waar dat begon, dat was in Gorinchem. Ik heb mijn eerste klaar voor de oogstschool gehouden in Gorinchem, want ik wilde dat verbreken, want het is een leugen. Wij horen bij Israël. En dat betekent niet dat hij de Shabbat per se op zaterdag moet vieren, mag u ook doen. Maar ik vier de Shabbat op de zondag, omdat dat de dag is dat Jezus uit de dood is opgericht en ook de Heilige Geest is gegeven. Dat is precies van daar naar daar, van Pesach naar Shavuot. Pinksteren, halleluja. En daarom doe ik dat met grote overtuiging, maar die rust moet je wel nemen, want ik zei er straks in de bidkamer, anders krijg je een verplicht nummer van 2 jaar rust. En we noemen dat een burn-out.
Je zult rust moeten nemen. Napoleon dacht dat ook te kunnen omzeilen. Nou, die lamp heeft alles met Jezus te maken. Nou ga ik het plaatje vragen. Of het even kan. Kijk, hier staat in het Hebreeuws Yeshua. Dat is een jot, een shin, een waf en een ayin. Nou kijk je even naar het bovenste dingetjes. En wat zie je daar? Daar zie je toch waarachter 7 vlammetjes. Mooi is dat, hè? Ik zei toch, niets is voor niets. En als Yeshua nou in jou zit, dan mag het vuur van de Heilige Geest er ook uitkomen. 7 lampen, die vergeet je toch nooit meer, hoop ik. En dan ga je bewegen in de gave van een woord van kennis, een woord van wijsheid, en een profetie, openbaring, de gave van onderscheiding, de gave van krachten, de gave van genezingen. Oh Yeshua, ik hou zo van hem. U ook. Als u nee zegt, dan hoort u hier niet te zitten, of dan hoort u zich te bekeren. Ik ben bezig gegaan nou met deze nieuwe taak, om het alfabet te leren, dat hoorde je net, hè? De eerste letter van het alfabet is de Alef. En dan kennen we allemaal uit het Griekse denken het alfabet. En dit is het Alefbet. En waar staat die alfa voor? Wiskundigen gebruiken dat ook natuurlijk, die alfa. Ik heb vooral op het gymnasium gezeten. Alfa is een A. Alfa mannetjes heb je dan. Maar de Alef klinkt heel anders. Weet u dat? Weet je hoe die klinkt? Het is een adem. Zelfs als je hem een beetje moet laten klinken, omdat hij in een woord zit, dat het een beetje moet klinken, klinkt hij ook bijna niet. Want het heeft namelijk alles te maken met God. De adem van God. De adem van de Heilige Geest. De adem die hij blies in de man Adam. Die gemaakt was uit het bloed. En uit de aarde. En hij blies erin God. En het werd een levende ziel. Oh, even tussendoor over die ziel. Laat hem maar lekker staan. Raken de mensen aan gewend. Die ziel, die is heel belangrijk. En die proberen we te doden. En dat is ook goed. Want het hoort bij onze vleeselijkheid. Maar God wil dat veranderen, onze ziel. En daar is ook een opvoeding voor nodig. Ik heb een prachtig verhaaltje daarover. Abraham Lincoln, die kreeg op een gegeven moment door een van zijn attendanten, een van zijn adjudanten, kreeg hij een man gepresenteerd die in aanmerking zou kunnen komen om zijn secretaris te worden van zijn kabinet. En zijn persoonlijke. En die man, daar had hij een interview mee en het was klaar en die vriend of die persoon die hem had aangebracht, daar had hij even een gesprekje mee, Abraham Lincoln. En hij zei, nou deze man neem ik dus niet. En hij zei, die man die vroeg aan hem, nou waarom dan niet? Hij zegt, zijn gezicht staat me niet aan. Nou die man was verschrikkelijk verontwaardigd en zei, je kan toch iemand niet beoordelen naar zijn uiterlijk? En Lincoln zei, ja als hij onder de 40 is, kun je dat niet. Maar na zijn 40ste wel. Dan tot je 40ste word je opgevoed en word je datgene wat je na je 40ste bent. En ik heb die man in zijn ogen gekeken en hij had niet de goede opvoeding genoten. Hij was anders. En de Bijbel zegt ook, de ogen zijn de spiegel van de ziel. En als je nou iets wil betekenen in deze wereld, dan mag je de mensen in jouw ogen laten kijken. En wat zien ze dan? Zien ze dan Michelle Bouwerman? Of vul je eigen naam maar in. Of zien ze dan Jezus? Daar gaat het om. Ze mogen Jezus zien. Yeshua in ons, dan mag de Heilige Geest eruit komen. Ga van de Geest zijn aan ons gegeven om ons op te voeden, om ons te veranderen tot gelijkvormigheid aan de Zoon van God, Jezus de Gezalfde. En op ons zullen dan ook
die zeven geesten rusten. Want als hij in ons woont, en dat is dan door de Heilige Geest, zijn dat deze zeven geesten God. Die zeven geesten God, dat is natuurlijk eigenlijk maar één. Want de Heilige Geest is één. Maar het zijn net zoals de namen van God. Hij is toch één God. Halleluja. Goed. De Bijbel zegt dat wij sterk moeten zijn, geestelijke perfectie, volheid en compleetheid. Daar gaat het om. De kandelaar, zeven lampen, is maar één geest. Dat staat trouwens in Efeze 4, vers 4, als u het geluidsfragment nog een keertje naluistert. Eén lichaam en één geest, gelijk ook gij geroepen zijt in de ene hoop uw roeping, staat er in Efeze 4, vers 4. Maar dan moet je perfect zijn. Nou, wie is hier nou perfect? Ik niet hoor. U wel? Het is toch weer jammer. Dus we moeten er wat aan gaan doen. Goed. Hebreeën 10, ik lees het u maar even. Deze echter is, na een offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Deze is natuurlijk Jezus, Yeshua. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door een offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Wauw. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Jezus en God wachten tot de vijanden worden gemaakt tot zijn voetenbank. En wie roept hij daarvoor op? Het voetvolk. Het voetvolk dat zijn leger is, mag ervoor zorgen dat de vijanden de voetenbank van God worden. En hij zegt, ik heb jullie gegeven een volmaaktheid en een heiligheid. Ik had afgelopen vrijdag een heel fijn gesprekje met iemand, net even in de 50, en die heeft een zendingsland op haar hart. Maar ze komt uit een traditionele kerk en ze weet niet of ze dat wel mag doen, want God heeft geen rood telegram uit de hemel gestuurd. Er zijn mensen die nooit wat voor God doen, omdat ze wachten dat er een telegram uit de hemel komt. En toen kwam ze bij me, toen zei ze, ik heb al begrepen dat dat niet gaat gebeuren. Ze zei, dat is goed. Ze zei, maar ik wil ook niet het plan van God missen door iets te doen wat ik zelf wil. En toen bleek dat ze uit een hele reformatorische achtergrond kwam, waar je eigenlijk niks moet doen. En waar je, ik zit in zo'n reformatorisch dorp in de zomer, want mijn caravan staat op Barneveld. En als je daar in de supermarkt komt, dan draagt iedereen lange rokken en is zwart, in het zwart of donkerblauw gekleed, heeft een knot en kijkt naar de grond. Want zo zijn ze opgevoed. Nou, oké, dat kan je respecteren, maar dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel heeft ons vrijgemaakt, heeft ons kleur gegeven. Geweldig! Kijk naar de natuur. Hij wil dat we vrij zijn. Dus ik begon op te scheppen over wie mijn God was. Mijn God is ruim. Mijn God wil niet. Zelfs al heb je je vergist, dan geeft hij je nog een tweede en derde en vierde en vijfde, zesde, honderdste kans. Ik zag er hoe langer hoe blijer worden. Ik zei, lieve schat, al zou je een verkeerde keuze hebben gemaakt, je zou dit gaan doen, dan is God zelfs nog in staat met een kromme stok recht te slagen uit te delen. Dus hoe wil dat? God is zo ruim. En wij zijn zo bekrompen. En hij wil dat we ruim gaan denken. Dan staat er ook nog iets in het Nieuwe Testament, dat de volheid van God woont in ons. Ja, maar hier, gisteren heb ik toch me weer vergaloppeerd. Ga dan naar het kruis. Ga dan naar het kruis. Zorg ervoor dat het weer oké komt. En dat je weer vernieuwd wordt in je denken. Ik ben met de volheid in me. Oh ja, Heer, dank u wel. Belangrijk dat je dit onthoudt voor wat er aan het einde van dit verhandelingetje komt. En we zijn er bijna. Tot hoe laat heb ik eigenlijk? Ik ben om half begonnen of zo. Ik weet niet. Huh? Ja. Nee, dat ga ik niet doen. Oké. Wij zijn het voetvolk. Wij zullen het koninkrijk beërven. En daarom moeten we klaargemaakt worden. Daniël. Kom eens met me mee naar Daniël 7. Ik ben er zo van overtuigd dat we in een eindtijd leven. Ik zit erop te wachten tot die enorme gouden koepel daar in Jeruzalem door een kleine aardbeving en door de gangen die onder Jeruzalem lopen in de grond zal verdwijnen. Maar ik denk helemaal dat het zo zal gaan. Gebeurt het niet zo, dan heb ik het fout gehad. Het is ook geen profetie. Ga me niet stenigen daarna. Maar het zou me niet verbazen dat door het tunnelstelsel onder Jeruzalem en een kleine aardbeving de aarde zich zal openen en deze koepel daarin zal verdwijnen. Dan is het tijd voor de tempel. Weet u dat het hele rabbinaat al de bouwtekeningen, ook het materiaal, klaar heeft? Prefab. Ze hebben het al klaar. Op het moment dat de ruimte vrijkomt, want dat is daar het tempelplein waar die gouden koepel op staat, dan zal daar binnen de kortste tijd een tempel herbouwd worden. Prijs God. En dan is het helemaal een teken dat Jezus terugkomt. Hij komt niet morgen terug, want dit moet eerst volvoerd worden. Nou, Daniël, die ziet dan een heel eng dier. Soms, als ik naar de televisie kijk, dan denk ik, er komen ziektes, nou hebben we weer een andere enge ziekte. Dan denk ik, ja heer, hoe moet dat nou? En ik denk dat dat dier een beetje representeert de tijd waarin we nu leven. En dan kan ik dat helemaal gaan doen, maar dan kom ik echt niet klaar. Dus kom even met me mee naar vers 19. Toen wilde ik de ware zin weten van dit vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief. Waardoor er 3 uitvielen. Terwijl deze horen met ogen en mond vol grootspraak. En groter uitzag dan die andere. Dus je moet even voorstellen. Een kop met 10 horens. Eentje groeit uit. En die drukt 3 andere horens als melktanden eruit. En dan heb je dus 7 horens over. 1 grote en 6 kleintjes. En die horen, die is vol ogen en heeft een grote mond. Precies zoals we het zeggen. Grote mond. En ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Dat vind ik een enge zin. U ook? In gewoon Nederland. Die horen voerde strijd tegen de kinderen Gods en ze verloren. Want hij overwon. Vind ik een vervelende tekst. En daarom heb je het nodig dat de Heilige Geest in je woont. En dat je bij Jezus hoort. En dat je snapt dat je sterk moet zijn. En niet zo zoals deze lieve zendelingen in de toekomst dacht. Dat ze zo klein moest zijn. En dat ze daarmee God diende. Toen heb ik er voorgelezen uit Colossense, 2e hoofdstuk. Als je dat voor jezelf wilt doen, lees dan. Dat je sterk mag zijn. En dat je helemaal bij Jezus hoort. En alle keuzes die je maakt, die gelden. Tenzij het recht tegen het woord van God ingaat. Dan niet, natuurlijk. En ik vind het een enge tekst. Want op die manier kan de vijand je overwinnen. En dan ben ik zo blij dat er in vers 22 staat. Totdat de oude vandaag kwam. De jonge mensen die eren niet altijd hun ouderen, dat is stom. Want dan ga je proberen het wiel en het vuur weer opnieuw uit te vinden. En dan begin je weer helemaal bij af. In plaats dat je al die ouderen gebruikt als een stapsteen om naar jouw nieuwe toekomst te komen. Ik wil graag als stapsteen dienen. We zijn trouwens allemaal stapstenen, wist je dat? Want onze diepten, dalen moeten omhoog komen en onze bergen omlaag, opdat wij een weg zijn voor een ieder. Halleluja. Dus wen er maar aan dat mensen over je lopen, maar dan wel met een doel. Niet alleen om jou in de grond te stampen, dan ben je verkeerd bezig. Maar als het doel bereiken, namelijk het kruis, dan is het toch heerlijk. En dan staat het, de oude vandaag kwam. Lof, prijs, aanbidding, kracht, overwinning, ere zij de oude vandaag. Staat er in het Engels. The Ancient of Days. De Ancient of Days, de oude vandaag, is dezelfde als de wortel. Hij is dezelfde als de spruit, zeggen we, in Ezechiël. Hij is dezelfde als Jezus. Hij is dezelfde waar de zeven geesten Gods op zijn. En deze oude vandaag, die kwam om recht te verschaffen aan de heilige des Allerhoogste. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Halleluja! Neem, ben je in staat om het koningschap in bezit te nemen? Ik wel. Ik heb net weer geluisterd op een oude uitzending uit 1992 van TBN. Daar was de jonge broeder Bonke, Reinhard Bonke, en die had net zijn boek geschreven, Plunder de Hel. En hij was met vol vuur zat te vertellen, wij moeten de hel plunderen. Halleluja! Is er een mens nog in je omgeving waarvan je weet dat hij naar de hel gaat? Dan ga je tegen die persoon zeggen, ik ben gekomen, helemaal geboren voor jou alleen. En ik heb de Heilige Geest. En kom dan maar met mij mee, want dan heb je een eeuwige toekomst. Ja, maar ik geloof niet in een toekomst na de dood. Nou, dan laat je dat maar zo. Dan zeg je, dan geloof je daar maar in. Maar als ik gelijk heb, kom dan toch maar met mij mee. Want als jij gelijk hebt, dan heb je toch al gelijk. En als je niet gelijk hebt, dan kan je beter worden. Je moet een beetje creatiever worden, hoor, lieve mensen. Een beetje creatief. En de Heilige Geest maakt ons creatief. Dat is de enige manier waarop we kunnen overwinnen. We gaan het koningschap in bezit nemen. Halleluja. Oh, ik vind dit een leuke boodschap. Nou, hoe gaan we dat dan doen? We gaan het leven van Jezus volgen. Het eerste puntje wijken wij af. En dat is, ik heb het genoemd, onze levenswandel. Puntje 1. We moeten geboren worden als mens. En dat doen we, want anders zat je hier niet. En daarna de wedergeboorte. En dat is een beetje anders dan Jezus. Want Jezus werd geboren zonder zonde. En wij worden geboren met de erfzonde. Waren mensen uit de oude theologie van deze gemeente, die bij mij in de gemeente zaten en die zeiden, onze jongste zoon die heeft niet gezondigd tot zijn zesde. En toen kwamen de demonen en die verleidden hem tot zonde. Dat was een gedachte. Gooi die gedachte uit het raam, want iedereen die na Adam en Eva geboren is, die is onder de erfzonde ver weg van God geboren. Maar, prijs de Heer, God gaf ons de laatste Adam. Zijn naam is Spruit en Wortel en Jezus. En die zorgde ervoor dat wij wedergeboren konden worden. Nou, dat is het eerste. Dan moeten we de vijand van God weerstaan. We hebben de macht door het bloed van het lam om de vijand te weerstaan en hij zal van ons vlieden. Wat zei Jezus? De gehele legermacht van de vijand is onder jullie voeten. En dat heeft het voetvolk nodig om de wereld tot een voetbank van God en van Jezus te maken. Ten derde, we moeten gehoorzaam zijn aan onze ouders. Dat kan ik je aanraden. Sommige ouders verdienen het niet om goed te gehoorzaam te zijn. Omdat ze niet volgens Jezus leven. En dat niet alleen. Maar omdat ze soms ook geen goede ouders zijn. Heb je nou ouders gehad die aan de drank waren of verschrikkelijke dingen deden. Dan moet je ze wel lief hebben, want dat moeten we zelfs met onze vijand. Maar dan hoef je ze niet noodzakelijk te gehoorzamen, want dan zou je hetzelfde pad ingaan. Maar als mensen godsvrezend zijn en als ouderen in jouw omgeving godsvrezend zijn, volg ze dan en gehoorzaam ze dan. Kijk wel uit je doppen. Want er zijn ook leiders die zo ambitieus zijn dat ze mensen overweldigen. Ik denk niet dat jullie daar hier last van hebben. Maar er zijn mensen op deze aarde. Daar moet ik mee bidden. En dan zegt ze, we komen uit een gemeente met controle. En we zijn overweldigd geworden. En dan vraag ik ze als eerste, hoe lang heb je dan gezeten? Nou, 18 jaar. Zegt, dan ben je sufferd. Want dan heb je het laten gebeuren. Dan gaan we eerst God vergeving vragen dat je dat hebt laten gebeuren. Je had beter kunnen weten. En dan gaan we vragen of die bindingen vrijkomen. Gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn aan de Vader. Een heleboel mensen zeggen, ik ben gehoorzaam aan de Vader. Maar ze zijn nog tegen bij niemand gehoorzaam geweest. Denk dan niet dat je de Vader kan gehoorzamen. We mogen zijn woord geloven en op zijn bovennatuurlijke kracht vertrouwen. Dat wij veranderd zijn door de wedergeboorte. En daarom kunnen gehoorzamen aan de opdracht van de Vader voor ons leven. Mij geschieden naar uw woord. Dan het ontvangen van de Heilige Geest. Dit is als de eerste doop met de Heilige Geest. De gaven en de bedieningen om ons te helpen de opdracht te vervullen, maar ook om ons tot volwassenheid te laten komen. De mannelijke rijpheid. O, lieve mensen, ik wou dat het hele lichaam van Christus mannelijk rijp was. Wat doe je nou met mensen die zo vleeselijk zijn? Je mag niet zeggen dat ze vleeselijk zijn, want dan zeg je, je wijst me af. Ja, ik doe maar een paar heilige koeien bij de horensvatten hoor. Want ik ben er een beetje flauw van. Iedereen heeft altijd een smoes, een excuus. Ik mag dit toch doen, want ik ben toch dit. Nee. Heel graag dat we opgroeien tot de mannelijke rijpheid. Jezus ging niet in de gevoelens, op de gevoelens in van afwijzing. Dat is een hele sterke. Werd Jezus afgewezen, absoluut? Van voor zijn geboorte al? Voordat hij geboren was, werd hij al naar het leven gestaan. Toen hij geboren was, werd hij naar het leven gestaan. Toen hij opgroeide, toen wilden de mensen hem niet. 30 jaar lang is hij in het verborgene gebleven. Toen kwam hij even 3 jaar, 10% van zijn hele leven, om de zalving van de Heilige Geest te proeven in zijn leven. En daarna werd hij weer afgewezen. Afgewezen door zijn volk. Paulus afgewezen door zijn eigen volk. Afgewezen. En Jezus ging er niet aan onderdoor. Waarom niet? Omdat hij het niet toeliet in zijn leven. Jezus ging ook niet in op gevoelens van beschuldiging. Halleluja. Recht voor God wandelen. En boven de woorden van mensen gaan staan. Door de kracht van de Heilige Geest. Dit zou je even af moeten luisteren, op een papiertje moeten schrijven en op het toilet moeten hangen. Want dan word je veranderd in je denken. Recht voor God wandelen, boven de woorden van mensen gaan staan, door de kracht van de Heilige Geest. En val je een keer, heb ik een prachtig liedje voor je. Ik ben dol op jazz. En ik heb een nummer van onder andere Diane Kroll heeft het gezongen. En die zegt, als je gevallen bent, raap jezelf op, stof jezelf af en begin van voren op aan. Is dat niet geweldig iets? Mag je doen. Of je nou te onheilig wordt. Nou, doe het maar. Jezus ging niet in op gevoelens, een misdadiger genoemd te worden. Ons eigen ik wordt ongevoelig als je steeds maar nodig hebt om bevestigd te worden, laat dit zien dat je met je vlees bezig bent. Het vlees moet weg en de geest moet leven. Kunnen jullie het nog volgen? En dan het laatste puntje. Vergeving geven aan zijn belagers. We kunnen alle mensen recht in de ogen kijken, omdat we leven vanuit vergeving. God vergaf ons. Zo belangrijk dat je leert vergeven. Want als je in een moment van niet vergeven doodgaat, prachtig verhaal, diezelfde Reinhard Bonke. Er was een prediker in Nigeria. Ik ga er over 3 weken heen, Nigeria. En die had ruzie met zijn vrouw. En hij sloot zich op in zijn kantoor, ging door een buitendeur naar buiten in zijn auto. Hij ging rijden en hij kwam in een verschrikkelijk auto-ongeluk en hij stierf. En zijn vrouw had buiten aan de deur geklopt en zei: wat we hebben gedaan, dat moet vergeven worden. Ik wil je vergeving vragen. En hij was zo woest, hij ging eruit en hij ging dood. Die vrouw die was ook niet voor een kleintje vervaard. Die heeft zijn kist gebracht naar de catacombe onder het stadion waar Reinhard Bonke aan het spreken was. En ging daar bidden dat de Heer hem zijn leven terug zou geven. En op een gegeven moment, Reinhard Bonke wist het niet, die riep heel hard daarboven halleluja, zoals hij dat kan doen. En deze man opende zijn ogen. Ik weet niet hoe het was, maar zijn lichaam was geheeld. En hij kwam uit de dood. Historisch. Man getuigt ervan. En toen vertelde hij later, toen hij bij Jezus was, dat de Heer Jezus zei: je kan niet bij mij in de hemel. Want je hebt je vrouw niet vergeven. Wauw. Ik dacht: Heer, luistert het dan zo nauw? Ja, natuurlijk luistert het zo nauw. Want alles in het woord van God luistert toch nauw? Dat heb ik je net bewezen. Dus zo nauw luistert het. Dus zorg dat je je vijanden vergeeft. Nou, ik heb me toch een partij vijanden. Dus heb ik ook veel te vergeven, heb ik geleerd. Het laatste jaar, halleluja. Ik kan ze in de ogen kijken, dat ze mij niet in de ogen willen kijken. Heb ik niks mee te maken, maar ik kan ze in de ogen kijken. En zeggen: ik heb jou vergeven, weet je. Ik vond het stinkend wat je hebt gedaan. Je mag ook eerlijk zijn. Maar ik heb je wel vergeven. En ik hoop dat je de weg naar het kruis terug zal vinden. Want je moet wel even langs het kruis nog. Je hebt aan mijn vergeving alleen niet genoeg, mag je tegen je vijanden zeggen. Lieve mensen, ik wil je mee eindigen. Nog een keertje. Die geweldige volgende week is het Pinksteren. Volgende week is het Pinksteren. Is het zo? Nee, is het nog? Is het over 2 weken? Over 2 weken is het Pinksteren. Denk dan aan dit. Denk dan aan dit. Denk dan dat als Yeshua in je is, dat het vuur uit je mag komen. Ga anders in het leven staan. Neem je plaats in. Verover hen die Jezus nog niet kennen. Wees lief voor elkaar. Zegt Paulus ook. Ik wil en ik bid dat de mensen lief voor elkaar zijn. Genezing komt door een ieder. Toen ik bezig was met deze prediking, toen dacht ik: Heer, wat kan ik ze geven? Deze lieve gemeente, waar ik zo van hou, waar ik zo'n band mee heb. Ik denk dat als ik in je oproep het vuur van de Heilige Geest, dat je voor niets en niemand meer bang bent. En dat je de hel gaat plunderen. Dan is dat het beste wat ik voor je kan vragen, is dat niet? Sommige mensen kijken me aan. Waar heeft ze het over? Hoe plunder je de hel? Door mensen vrij te zetten. Vrij van hun kleine denken. Vrij van hun bevrijden ook om hun bediening in te gaan. Vrij maken om hun familieleden tot Jezus te brengen. Je vrienden, je staat tot Jezus te brengen. De tijd is nu. De tijd is kort. De tijd is daar dat wij misschien niet meer kunnen werken. Ik heb de vorige keer verteld over die bloedmanen, weet je nog? Nou, de eerste is geweest, is in het Nederlands nieuws geweest trouwens. Oktober, de volgende jaar hetzelfde. De tijd is kort. De tijd is kort. Ernstig. Please close your eyes. Laat uw moment de ogen sluiten. Heren, er is zoveel in me dat brandt, Heer, voor u. Dat brandt, Heer, om het lichaam van Christus te zien één worden en vol worden. Niet langer te zien verzanden in kleine details, maar het grote geheel te zien. Ja, Heer, wij horen bij Israël. En ja, Heer, ze hebben de Heilige Geest en Jezus nog niet omarmd. Maar Heere, ze zijn wel onze grote broer. Heere, hier zit een volk van u dat het nodig heeft om anderen tot Jezus te brengen. Om zelfs hun eigen territorium in bezit te nemen, Heilige Geest. Kom tot uw doel. Ik ga een oproep doen. En ik zeg, als dit je verlangen is, dat je een ander leven wil gaan leiden. Vanaf deze dag aan. En laat deze periode nou zo zijn, dat je beseft dat je als eersteling geroepen bent. Apart gezet om God te dienen. Door de kracht van de Heilige Geest. Ga dan met mij staan. Verbind je dan met elkaar. Verbind je met Jezus. Verbind je met de Heilige Geest. Verbind je. En ga deze wereld in, roepende dat Jezus Heer is van een ieder. Als dit je verlangen is, ga dan met me staan. O Jezus, o Jezus. Hier aan de ene kant zo enthousiast en aan de andere kant ben ik zo vol verdriet en teleurstelling, dat ik zoveel mensen, in het laatste jaar heb ik zoveel christenen zien liegen en bedriegen. En uitvluchten verzinnen. En Heer, hier staat een volk voor u. Die gaat dat niet doen. Die gaan het rechte woord van God verkondigen. En die gaan daar niet mee mensen slaan. Maar die gaan mensen winnen voor Christus. En Heer, ik schuil me daar zelf ook bij. Ik ben ook één van hun. En Heer, ik bid, Heer, dat u mensen op mijn pad gaat brengen. Die ik ga spreken van u. Heer, ik wil vrijkomen van alles wat me nog tegenhoudt. Ik bid dat ook voor de mensen die hier voor me staan, Heer. Uw kinderen, uw zonen, uw dochters. Maak ze vrij van elke hindernis, elke angst. En Heer, maak ze succesvol. Maak ze succesvol. Maak ze succesvol. Succesvol in het genezen van mensen. Succesvol in het getuigenis geven. Succesvol in het zaaien, maar ook in het oogsten. Heer, ik bid dat in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat ze openbaring krijgen, zodat ze gaan zien waar het met deze wereld naartoe spoedt. En dat zij een verschil kunnen maken in de levens van mensen die zeker voor eeuwig zullen sterven. Als zij niet levend spreken tot hun levens. In de naam van Jezus. Heer, verzegel dat. In de naam van Jezus. Heilige Geest, woon als Jezus in hun. En brand als vuur door hun heen. Zodat het hemelse vuur gaat stromen. En ze de hel gaan plunderen.